Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Indah Herdiani en wil u om de next 60 uur minuten te begeleiden met de informaties en publiekjes uit Indonesia. En luisteraars, zullen we beginnen deze zending met het nieuws van Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Het hoofd van Nusantara Capital Authority, Basuki Hadi Mulyono, onthulde dat de bouw van het kantoor van Nusantara Capital Authority eind februari voltooid zal zijn. Dit werd overgebracht door Basuki Hadi Mulyono in een werkvergadering met Commissie 2 van het Huis van Afgevaardigden in Jakarta op woensdag. Basuki Hadi Mulyono legde uit met de voltooiing van de bouw van het kantoor van Nusantara Capital Authority vanaf maart 2025. Alle activiteiten en werknemers van Nusantara Capital Authority naar de Nusantara Capital zullen worden verplaatst.
Kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN.
We zullen alle activiteiten van de Nusantara Capital Authority programmeren om in Nusantara Capital te zijn en alle werknemers in de autoriteit die op drie plaatsen zijn geweest in Jakarta, Balikpapan en Nusantara. Vanaf maart met de voltooiing van het kantoor zullen we ze allemaal daarheen verhuizen. Basuki Hadi Mulyono legde verder uit dat de overdracht van activiteiten en werknemers van de Nusantara Capital Authority naar de Nusantara Capital werd uitgevoerd zodat ze zich meer konden richten op de bouw van de Nusantara Capital. Volgens Basuki zullen de werknemers van de Nusantara Capital Authority later in vier flats wonen die zijn voltooid. We gaan naar volgende nieuws. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono en zijn Oezbekse ambtgenoot Bakhtiyor Saidov gaven een gezamenlijke verklaring af na de tweede bijeenkomst van de Joint Commission for Bilateral Cooperation tussen Indonesië en Oezbekistan. De verklaring die dinsdag werd afgerond benadrukte de discussies tussen de twee ministers over het versterken van bilaterale relaties in verschillende sectoren, waaronder politiek, veiligheid, economie, handel en sociale en culturele uitwisselingen. Volgens de verklaring die woensdag door het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken werd vrijgegeven, bespraken de twee ministers ook regionale en mondiale kwesties van wederzijds belang, met name in de situatie in Palestina en Afghanistan. En luisteraars, we gaan naar het laatste nieuws. Universitas Indonesia of UI heeft haar samenwerking met Seoul National University of Science and Technology of Seoul Tech uitgebreid op het gebied van wetenschap en onderzoek. De rector van Universitas Indonesia, Professor Heri Hermansyah, verklaarde woensdag dat beide universiteiten een gemeenschappelijke visie delen voor academische groei en onderzoek. Hij merkte op dat de samenwerking kennisuitwisseling faciliteert en meer mogelijkheden creëert voor studenten en docenten om deel te nemen aan wereldwijd onderzoek. Luisteraars, dat was het nieuws.
Thank you. rasa yang telah tertuang. Semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua hiasi hidup mungkin setitik peri yang ada mendewasakan aku dan kamu, Dinda. Jangan sesali. Cantik seperti dulu saat pertama kali kita jumpa.
That was Enli Jevan Ahmad Ben, Mete Titel sudah. And yeah, we julen vandaag de nostalgische popliedjes uit Indonesia te luisteren in dit uitzending. En we gaan eerst naar het weeromstandigheden in Indonesia. Het is vandaag een beetje warm in verschillende regio's in Jakarta. De zon schijnt vandaag volop en er zijn geen wolken te bekennen. Maar de Indonesische Meteorologische Klimatologie en Geofysica Agentschap of de BMKG zelf blijft echter waarschuwen voor de mogelijkheid van lichte regenval vandaag. Bijna alle steden in Indonesië, van Sabang tot Merauke, hebben tegenwoordig kans op lichte regenval. Er zijn echter ook verschillende steden zoals Merauke waar momenteel kans is op zware regenval met bliksem En voor dan ook luisteraars, vergeet niet om veilig te zijn.
Of Indonesia.
Luisteraars, in de jaren 90 een vocal groep is erg beroemd en een van hem is Elva Singer. Indonesië heeft Elva Singer die de winnaar van verschillende festivalen in de wereld zijn. En Elva Singer heeft ook solo liedjes van zijn personeel, Yana Julio. En we zullen twee liedjes uit Elva Singer zelf en Yana Julio beluisteren. Elva Singer met de titel Selamat Malam Kekasihku en ook een liedje van Yana Julio en Lita Zen. Twee van de leden van de Elva Singers met emosi jiwa. Dit is de soundtrack for een film uit Indonesia met de titel Catatan Si Boy di World ook opnieuw in 2024. Maar vandaag zullen we naar de originele versie beluisteren. Dus stay with us. Blijf bij ons, Voice of Indonesia. En dit is de twee liedjes van Elva Singers en Yana Julio featuring Lita Sen.
Selamat malam kekasihku, selamat malam adindaku. Semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Selamat malam kekasihku, selamat malam oh sayangku. Yakinlah kepadaku, dirimu selalu hadirkan cinta di diriku.
Yeah. Voice of Indonesia.
Zinin for the Zeal. Eens het zeil is gerezen, keert de boot niet terug naar de kust. Kapitein Patimura. De quote van kapitein Patimura leert ons om altijd vooruit te blijven gaan. Zodra u heeft besloten om een stap te zetten, blijf dan uw doel najagen. Twijfel niet en keer niet terug. Zinnen voor de ziel.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, als China een traditie heeft om cha tao thee te drinken, en in Japan heeft ook cha no yu, Indonesië ook heeft een traditie om thee te drinken. Het is nyanet. De naam is nyanet. N-J-A-N-E-U-T. Ja, nyanet is komt uit West-Java, meer bepaald uit Garut. Deze theetraditie heeft vele betekenissen, maar één daarvan, en het belangrijkst, is dat Nyanet het mensen dichter bij elkaar brengt. Wilt u meer weten over het verhaal van Nyanet? U kunt het bekijken op onze YouTube-kanaal Voice of Indonesia VOI Official. Dus ga maar naar YouTube en zoek voor VOI Official.
Terjadi pada setiap hariku, ku terhanyut saat kau berjanji dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum.
Selalu selamanya ku wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar kau pun tersenyum.
Voice of Indonesia.
And listeners, als we toch over tradities hebben, dan is er nog een traditie wiwit mbako at Temanggung. Temanggung is in Central Java liggen, na Semarang en ook na Yogyakarta. Maar dit gebied is beroemd met zijn tabaks. En deze traditie, de wiwit mbako, komt uit het naam mbako, tembakau, of tabaks. Deze traditie is een soort ritueel dat wordt uitgevoerd tijdens het plant- en oogstseizoen van tabaksbladeren. En wat speciaal is dit traditie is door tabaksboeren worden uitgevoerd. Deze traditie is een vorm van dankbaarheid aan God voor de overvloedige tabaksoogst en respect voor de aarde. En bovendien heeft het een positieve invloed op de economie, wat weer als bron van staatsinkomsten kan dienen. Deze traditie wordt op grote schaal uitgevoerd en is doorgegeven van voorouders. Deze traditie houdt in dat er samen gebeden wordt om te vragen dat de komende oogst zegeningen zal brengen, soepel zal verlopen, geluk zal brengen en goede resultaten zal opleveren.
Thank you.
van VOA, Divyan Tivarets, heeft haar inzichten over de cruciale rol van de pers als de waakhond en zelf als facilitator van discussies over die belangrijke sociale kwesties.
Well, the press is seen as the
fourth. De pers wordt gezien als de vierde staat in de Europese context. Er is de handel, er is de geestelijkheid, er is de adel en dan is de vierde de pers. Dus ze houden verantwoording af aan ambtenaren die in feite de staat besturen. De pers vervult de rol van waakhond, dus onderzoekt journalistiek. Ze zijn heel, heel belangrijk om corruptie, machtsmisbruik, onethisch gedrag in de overheid en particuliere instellingen aan het licht te brengen. Ze informeren ook burgers, informeren besluitvorming, omdat een goed functionerende democratie afhankelijk is van geïnformeerde kiezers. Ze gebruiken het nieuws, de analyses die op alle vormen van media bekijken, om echt een beslissing te kunnen nemen, vooral tijdens de verkiezingen. Ze bieden ook een platform voor debat en vrije meningsuiting, omdat de pers discussies over die belangrijke sociale kwesties faciliteert. Ze zorgen er ook voor dat de overheid transparant is. Er is de Freedom of Information Act in de Verenigde Staten die journalisten de bevoegdheid geeft om overheidsdocumenten te raadplegen. Wat zorgt voor publieke controle op beleid en beslissingen. En ze ontvangen ook in principe desinformatie en beschermen de waarheid. Dat is in principe wat de pers is over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten.
They also basically expose misinformation and protect the truth. That's basically what the press is around the world, including in the United States.
Voice of Indonesia.
Oke, listeners, nu zullen we een verhaal van het beroemdste schip van Indonesia te luisteren. Dit is het verhaal van Pinisi Schepen uit Makassar, Sulawesi. Wat is het verhaal en hoe maakt de Makassar mensen het Pinisi Schip? Hier is het verhaal. Veel luisterplezier.
Yang jaya di lautan pada millennium pertama itu orang Nusantara.
Degenen die in het eerste millennium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah Pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term Pinisi lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft cast is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Nenek moyangku, orang pelaut, Griekenland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Binisi. De term Binisi werd echter in de jaren 50 bekend aan ons leg Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Binisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Binisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om copra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag: wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonan. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Finisi is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Pinisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Pinisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd, Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de wind sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banyuwangi ini asalnya dari arah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka,
di Pinisi schip komt uit arah Bulukumba, Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Haris legde ook de stappen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 soorten jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bietihout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Pinisi van bietihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut, de planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder
nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Pinische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Pinische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunia itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is het 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog één punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg.
Luisteraar, dat was de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Bedankt voor uw aandacht voor deze 60 minuten. En morgen, we zullen komen terug met de nieuwe informaties uit Indonesia en ook de charme van Indonesia. En vergeet niet om ons op te volgen op sociale media, TikTok en Instagram op VOI_official. En ook subscribe naar onze YouTube kanaal VOI Official. En ook Neem mee aan onze Facebook-fanspagina, The Voice of Indonesia. Dus ik ben Ina Herdiani, signing out. Veel luisterplezier en tot morgen met ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.